Goedemorgen allemaal. Ik vind het fijn om deze morgen weer het woord van God met jullie te mogen delen. Ik vind het altijd enorm voorrecht dat ik dat mag doen. Ik zou willen beginnen om een psalm als inleiding met u te delen. En dat is psalm 119 vers 105. Is er iemand die weet wat er staat? Het is niet geheel onbekend. Ja, en een voet of zoiets. Ja, je zit helemaal goed. Psalm 119, vers 105 zegt: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En wat ik er daar mooi aan vind is, als u naar beneden kijkt, dan ziet u uw voet. Dat is heel dichtbij. Dus God is er voor heel dichtbij. Er is altijd licht op uw voet. Maar er wordt ook gesproken over het pad. En dat kent u waarschijnlijk nog niet, want dat weet u niet voor morgen. Maar en voor vandaag en voor morgen is daar het woord van God. En dat is gewoon heel bijzonder. En zo willen we ook vanochtend gaan luisteren om te kijken of we dat woord van God kunnen laten schijnen op ons leven. En ik hoop ook dat de boodschap zijn woord van deze morgen zo voor u mag werken. We gaan ook vanochtend weer met elkaar naar de Hebreeënbrief. Het was toch wel vrij bijzonder toen Gerdo mij vroeg van: zou je de 13e kunnen spreken? Nou, ik zei, dat is goed. Maar toen had ik ook gelijk eigenlijk een bepaald woord op mijn hart uit de Hebreeënbrief. En toen wist ik nog helemaal niks, want Marcus kwam later en die zei: we gaan ontmoetingavonden houden uit de Hebreeënbrief. En ik weet niet of u de vorige week nog kan herinneren. Hebreeën. Dus ergens moeten we daar wel zijn met elkaar, denk ik. En ook vanochtend willen we daar naartoe gaan. En we gaan naar hoofdstuk 5. Ik weet niet of Marcus het straks over gaat slaan. Ik hoop het niet. Want je kan het, ja, toch van zoveel kanten kan je dat soms belichten. Hebreeën 5. En dan boven vers 11, daar staat, dat begint met een waarschuwing. Er staat waarschuwing tegen verachtering. En dat woord verachtering, dat voel je wel aan wat het is, maar ik heb het even opgezocht. Dat is waarschuwing dat we het woord van God minachten. Dus dat we het niet serieus nemen. Dus de Hebreeën schrijver waarschuwt daar de Hebreeën. Dat is in mijn Bijbel, de NBG, daar wil ik ook uit lezen. Maar de herziene Statenvertaling die heeft daarboven gezet geestelijke onvolwassenheid. En we gaan lezen met elkaar. En dan staat er in vers 11. De schrijver heeft het over de Heer Jezus gehad en wat hij gedaan heeft. En dat het de hoge priester is. En ja, eigenlijk allesomvattend. En dan zegt hij daar in vers 11. Hierover hebben wij veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, heb gij weer nodig dat men u eerst de beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste voedsel, en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Nou, ik heb mezelf voorgesteld als ik komende week ergens bij mijn brievenbus sta en er komt een brief naar binnen en ik maak hem open en iemand schrijft mij dit. Dat is een pittig stukje. Iemand schrijft dit aan mij. Hoe ik daarop zou reageren. Ik wil het nog even een keer voorlezen uit het boek. Want dat is nog even wat meer naar nu. En dan zegt de schrijver: ik zou hierover nog veel meer willen zeggen, maar u luistert gewoon niet. Daarom kan ik het zo moeilijk duidelijk maken. Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel meer kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Nou, hoe zou u zo'n briefje vinden in uw bus komende week? Ik denk toch wel dat we eventjes... En toch is de schrijver zo vrij om dat zo aan die Hebreeën te schrijven. Hij heeft dat op zijn hart om dat zo te schrijven. En hij is ook, je hoeft er niet te lang over na te denken wat hij bedoelt. Hij is echt heel duidelijk. Hij zegt gewoon, het zou fijn zijn als we ons met elkaar volwassenen zouden gedragen. Als christen. En ik denk ook dat het goed is om alleen maar even naar jezelf te kijken. En niet te denken, oh wat fijn dat die broeder er is, want die gedraagt zich altijd als een kind. Gewoon echt voor uzelf. Voor uzelf het woord ter harte nemen. En dit zijn soms de moeilijkste woorden om voor jezelf ter harte te nemen. Om te zeggen, ja, ik ga dit voor mezelf bekijken. Ik ga erover nadenken. Is dit voor mij bedoeld? En niet om het uit te delen. Nu, zoals we hier zitten, denk ik dat we allemaal een andere geestelijke leeftijd hebben, of niet? Zijn er mensen die korter zijn bekeerd dan 5 jaar? Die de Heer nog geen 5 jaar kennen? Nou, dat is mooi. Zijn er mensen die de Heer al langer dan 40 jaar kennen? Nou, wacht wel, volwassen mogen we ons dan wel noemen, of niet? Nou, en daar zit dus van alles tussen qua leeftijd. En we zijn ook nog allemaal anders, of niet? We zijn allemaal anders. Dat is in de wereld ook zo. We hebben allerlei verschillende soorten mensen. We zijn allemaal anders. Dus ook daarin moeten we wel, als we zo'n woord uitdelen, toch wel wat voorzichtig zijn. Want ik denk dat God ons persoonlijk leven bekijkt. Hij bekijkt mijn leven. En hij vraagt van mij andere dingen als van u. En ik denk wel dat we dat vast moeten houden met elkaar. Ook als we over dat woord hebben. In de Romeinenbrief, Romeinen 15, wordt gesproken over de zwakken en de sterken in het geloof. Dus er zijn zwakken in het geloof en er zijn sterken in het geloof. De Bijbel spreekt daar al over. Net als gewoon in de wereld heb je zwakke mensen en sterke mensen. Dat is een gegeven. En soms ben je gezegend met sterkte. En soms is daar zwakte. En dat kun je niet veroordelen, dat is daar. Maar we gaan vanochtend kijken wat ook de Hebreeën schrijver bedoelt, dat we naar die volwassenheid toe moeten. Want als we eens kijken, en misschien is dat toch goed om dat even te lezen, wat nog bij het kind zijn hoort. Welke dingen nog horen bij het kind zijn, want daar spreekt hij over in hoofdstuk 6. Want daar zegt hij ook in vers 1, laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Dus er is een deel wat we moeten laten rusten. En ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering. Dus dat hoort bij het kind zijn. Het fundament van bekering, van dode werken, van geloof in God, van leer, van dopen, van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen wij doen indien God het vergunt. Hij zegt, dat is de beginselen. Nou, als ik dat zo lees, dan denk ik de beginselen. Er zijn best nog wel wat dingen waar we het met elkaar over zouden kunnen hebben en wat we uit kunnen diepen. Toch zegt de Hebreeën schrijver, dit hoort bij de beginselen. Dus er is nog veel meer. Het gaat nog veel dieper. En hij heeft ook een verlangen dat de gemeente tot volwassenheid komt. Ik denk dat het goed is om eerst even te kijken naar de natuurlijke mens. Er is een geestelijke mens, als we tot geloof komen, maar er is ook gewoon een natuurlijke mens, zoals we hier zitten. Prik maar in uw been, dan voelt u dat. Dat u gewoon een natuurlijk mens bent. Het is goed om te kijken hoe het daar gaat, want ik geloof dat God heel veel de vergelijking legt van het natuurlijke naar het geestelijke, om ons een beeld te geven. Wie is er volwassen? Dan heb ik het niet over geestelijk. Wie is er een volwassen mens? Nou, gelukkig wel. Dat is heel makkelijk om te zeggen, ja, je bent volwassen. Sommigen zitten misschien een beetje op de rand. Voelen jullie je al volwassen of niet? Ja, hè? Maar dat voelde ik ook toen ik 16 was. Maar dat is helemaal niet erg. Maar we kunnen duidelijk toch wel, als we om ons heen kijken, zeggen, er zijn volwassen mensen. En dan gaat het niet of uw lichaam heel groot is, hè, maar of u tot volwassenheid gekomen bent. En dan gaan we even kijken hoe dat tot stand gekomen is. Want u bent niet zo geboren als dat u hier zit. Dat lijkt me vrij onmogelijk. Maar dat is tot stand gekomen, ik denk in de eerste instantie door liefde, of niet? Wij hebben het is nu een jaar geleden, is onze kleindochter geboren, Bobby. En toen ze geboren werd, dan werd ze omringd met liefde. Ze werd gepakt, ze werd geknuffeld, ze werd bewonderd. Het echt geweldig. Het is echt geweldig was het en is het. En er was niet veel meer dan liefde, dan de fles of de borst. En slapen. Dat zijn zo'n beetje de eerste weken, maanden van de mens die op de wereld gezet wordt. Liefde, melk en slapen, rust. En dat heeft dan zo een paar maanden geduurd. En dan zei moeders tegen haar van lekker hè, zo'n speentje in je mond. En dat is ook goed. Dat mag, dat hoort er allemaal bij. Ze moet verwend worden, geen problemen aan haar hoofd. Gewoon heerlijk, stabiel, opgevoed. En nu is ze 1 jaar. En nu gaat ze lopen. En niemand van ons verbaast zich daarover. Dat ze gaat lopen. We vinden het wel hartstikke leuk. Maar we zijn niet verbaasd dat ze is gaan lopen, of wel? Want kinderen gaan gewoon lopen op een gegeven moment. Dat zit erin. We gaan er even vanuit dat alles goed is. Dat zit er gewoon in. Ze is gaan lopen. En ze eet nu ook een broodje. Die fles die gaat steeds meer naar de achtergrond. En ze gaat brood eten. Ze gaat ook dingen lekker vinden. Je ziet echt een ontwikkeling. En het is goed om dat vast te houden dat daar een ontwikkeling is. We hebben ook nog oudere kleinkinderen van 6 en 9. We hebben nog een paar pleegkleinkinderen. Die zijn nog weer wat ouder. Maar die kleinere kinderen die spelen op straat. Die van 1 speelt nog niet op straat. Dat zou u ook heel raar vinden, of niet? Als u in 1 op straat loopt en er kruipt een baby voorbij. Dat vinden we raar. Maar die van 6 en 9 die spelen op straat, die kleden zichzelf aan. Dus we zien heel duidelijk de ontwikkeling. Die krijgen ook wat verplichtingen. Die van 9 moet af en toe even naar de winkel, want zijn moeder is vergeten om de tomaten mee te nemen. Dus die zegt, ga even naar de winkel, haal hem. Ik heb geen zin. We kennen dat wel. Maar je ziet de ontwikkeling en ook de dingen die ze moeten. Dan hebben we nog onze eigen kinderen. Die zijn 28, 33 en 36. Je zou kunnen zeggen, die zijn volwassen. Nou, stel dat ik zou vragen aan mijn kinderen, dus de oudste, om volgende week mee te komen hier naartoe. Hebben jullie zin om mee te gaan naar de dienst? Sommigen zijn al eens geweest. Alle 3 trouwens al. Maar dan komen we door de deur binnen en daar zit er 1 in een wandelwagentje. Dus 28, hè? 33 en 36. 1 zit in een wandelwagentje, mijn vrouw duwt dat voort. De ander heeft zijn luier nog om. En de derde die kruipt naar binnen van 36. Ik weet zeker dat jullie bij mij gaan komen. Van Tom, wat is dit? Wat heb je misgedaan? Wat heb jij fout gedaan? Je hebt ze niet opgevoed. Dat zou u toch raar vinden, of niet? Misschien even lachen, maar uiteindelijk zou u toch denken, dit is goed mis. Het is goed mis als een kind van 28 in een wandelwagentje zit. En er eentje nog met een speentje in zijn mond loopt van 33. En dus er is verwachting. We vinden het normaal dat de natuurlijke mens zich ontwikkelt. Dat ze volwassen worden. Het is misschien een klein beetje overdreven, maar hier heeft de Hebreeën schrijver het over. Hij zegt, jullie zijn volwassenen, maar jullie hebben de fles nog in de mond. Hier spreekt hij over. In het natuurlijke begrijpen we gelijk dat het niet, ja, dan snappen we het gelijk. Dan zouden we gelijk zeggen, dit is niet goed. Hier moet iemand aan te pas komen. Maar hoe is het in het geestelijke? Want ik ben ervan overtuigd dat de gemeente, maar ook de wereld heeft behoefte aan volwassen christenen, of niet? Wij zijn het licht der wereld. Wij zijn, zegt de Heer Jezus, jullie zijn het licht in deze duistere wereld. Wij moeten onze lamp laten schijnen. Ik weet niet of jullie dat lied kennen, maar ik ken een lied dat zegt, wij hebben een boodschap van grote kracht van Jezus die het al heeft volbracht. Daar heeft de gemeente behoefte aan, maar daar heeft ook de wereld behoefte aan. Dat er volwassene christenen zijn. In Openbaringen wordt gesproken dat er mensen zijn die zijn als zuilen in de tempel van God. Nou, u weet wat een zuil is. Misschien bent u wel eens in zo'n hele grote kerk geweest. En daar staan van die zuilen en die dragen het dak. Die dragen het huis. En weet u wat het ook fijn is van zuilen? Daar kun je tegen aanleunen. Zijn er anderen die tegen u aan kunnen leunen? Of zegt u, hoepel op, ga weg. Ik heb helemaal geen zin in jouw ellende of in jouw verhaal. De gemeente heeft ook behoefte aan zuilen. Dat als er mensen uit de wereld binnenkomen, dat ze tegen u aan kunnen leunen. Dat u een boodschap voor ze heeft. Dat u kan vertellen over de grootheid van onze God. Dat er genezing is, dat er bevrijding is. Dat het mogelijk is om een heel nieuw leven te krijgen. Daarom hebben we zuilen nodig. Mensen. Ben ik weg? Nee, ik ben er weer. Er is nog iets anders wat we nodig hebben om volwassen te worden. En dat is misschien wel het meest essentiële wat we nodig hebben om volwassen te worden. Mag ik van u eens weten wie er geboren is? Dan steken mensen geen hand op. Dan vraag ik altijd af, waar komen ze vandaan? Ja, wie is er geboren? Ik denk dat we toch eigenlijk allemaal wel ons hand op... Want we zijn geboren, of niet? Want als je niet geboren wordt, kan je ook niet volwassen worden. Dat begrijpt u, hè? Dat vraagt helemaal geen uitleg, daar hoef je geen theoloog voor te zijn. Dat snapt iedereen. En dat is heerlijk. Dus het is belangrijk dat we geboren worden. En dan zou ik graag met u even naar Johannes 3. Ik wil het u voorlezen, u mag het opzoeken, Johannes 3. Het is altijd fijn om mee te lezen. U raakt ook thuis in de Bijbel. Het is ook goed om een Bijbel te hebben. Sommigen lezen op hun telefoon en daar is op zich niks mis mee. Maar er zijn landen waar alle christelijke sites verdwenen zijn van het internet. Want waar gaan wij naartoe? Waar gaan wij naartoe in de toekomst? Dus gooi niet uw oude Bijbel weg, hè? Open hem, raak erin thuis, leer de Bijbelboeken. Want dan kan de Heilige Geest... Jezus zegt, de Heilige Geest zal het uit mij nemen en het u verkondigen. Dus dat is belangrijk. Johannes 3, dat is de geschiedenis, daar is de Heer Jezus in gesprek met Nicodemus. Ik wil het met u lezen. En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet. Tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De Heer Jezus spreekt hier ook over geboorte. Je kan geen volwassen christen worden als je niet wederom geboren bent. De Bijbel is er heel duidelijk over. In het natuurlijke begrijpen we dat. We begrijpen, als er niemand geboren wordt, dat hij ook niet volwassen wordt. Maar verstaan we ook, als we niet wederom geboren worden, dat we nooit een volwassen christen kunnen worden, want de Heer Jezus zegt, dan begrijpen jullie de dingen van mijn koninkrijk niet. Alleen de wederom geboren mens is in staat om de dingen van het koninkrijk van God te begrijpen en op waarde te schatten en de rijkdom ervan in te zien. Dat is heel duidelijk. Dan zegt de Heer Jezus nog in vers 10 tegen Nicodemus, gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet. Nou, dat zou je even vrij kunnen vertalen, dat je zou kunnen zeggen, je hebt 7 jaar theologie gestudeerd, maar dit begrijp je niet. Dat is ongeveer hetzelfde. Dus het zit hem niet in de studie. U kunt 25 jaar theologie studeren en totaal niets begrijpen van het koninkrijk der hemelen. Want Jezus zegt, je moet wederom geboren worden. Er moet wedergeboorte plaatsvinden. Dat vinden we niet alleen daar, maar ook in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, daar vinden we dat ook. Hoofdstuk 1, vers 12. Doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dat is een bijzondere tekst. Je kan zeggen, ik ben een kind van God. Jezus zegt, ik heb jullie macht gegeven om kinderen Gods te worden. Om je te ontwikkelen. Om volwassen te worden. En dan zegt hij, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil van een man, maar doch uit God geboren zijn. Ook hier zegt de Heer Jezus, je moet uit God geboren worden. Wij zeggen toch ook dat we kinderen van God zijn, of niet? Nou, dan is God onze vader en dan zijn we uit hem geboren. Het evangelie is eigenlijk best wel vrij simpel. Het wordt soms heel ingewikkeld gemaakt, maar het is vrij simpel. De Hebreeën die wil ook dat de mensen daar wederom geboren zijn. Ja, dat is belangrijk. De vraag is dus niet eigenlijk ook vanochtend of u gelovig bent, of dat u christelijk bent, maar of u wederom geboren bent. Want anders komen we niet tot volwassenheid. Bent u gelovig? Ja. Bent u christelijk? Ja. Bent u wederom geboren? Ja, dat is belangrijk. Er wordt in de Romeinenbrief gesproken, Romeinen 6, over een nieuwe schepping. Dat we een nieuwe schepping zijn. Dat praat ook over heel iets nieuws. Een nieuwe schepping. Ik vind het heerlijk dat ik een nieuwe schepping ben geworden, want God gedenkt het oude niet meer. De mensen nog wel eens, ja, maar jij deed dat vroeger ook. Dat zou God nooit tegen u zeggen. Jij deed dat vroeger ook, want vroeger is dood. Dat is begraven in de doop. En met Christus zijn we opgestaan in nieuwheid des levens. Een compleet nieuwe schepping. Ik vind het geweldig. Dat is ook onze rijkdom. Dat we niet meer hoeven te worstelen met het oude. Ik weet niet of u de zendeling Henk de Kok kent uit Brazilië, of misschien wel eens van gehoord hebt. Er kwamen ook mensen een keer naar hem toe en die zeiden, Henk, we willen nog eens even praten over vroeger. Hij zegt, dan moet je naar Haarlem. Naar Haarlem? Ja, zegt hij, daar ben ik gedoopt, daar ligt mijn oude lichaam. En we mogen opstaan in nieuwheid des levens. We zijn een nieuwe schepping. We mogen ook wandelen in nieuwheid des levens. De oude mens, dus de natuurlijke mens, die kan gewoon geestelijk niet volwassen worden. Want hij of zij begrijpt niets van het koninkrijk der hemelen. Maar die nieuwe schepping, die mag wandelen in nieuwheid des levens. Dat is echt een hele nieuwe persoon. Wat een kans, hè, bij God. Wat is het heerlijk dat we door de Heer Jezus helemaal opnieuw mochten beginnen. Al het oude is weggedaan en we mogen met hem helemaal opnieuw beginnen. Wandelend in zijn koninkrijk. En in Romeinen 12 vers 2 staat, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Veel mensen zeggen, ja, er staat dat we in ons denken hervormd moeten worden. Nee, er staat, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dus doordat u als nieuwe schepping anders bent gaan denken, gaat u zich hervormen. Gaan we meer op Christus lijken? Gaan we volwassen worden? En dat nieuwe denken, dat heeft u gekregen bij de wedergeboorte. Want ik ben ervan overtuigd dat ook in mijn kleindochter, dat die gaat nadenken. We zien dat nu al. Met sommige dingen kun je er al niet meer foppen. Maar als ze ouder worden, dan merk je dat ze na gaan denken. En we mogen onze gedachtenwereld gebruiken. Maar we moeten op een nieuwe manier leren denken. Denken zoals God denkt. God zegt het ook in Jesaja. Mijn gedachten zijn niet jullie gedachten. En mijn wegen zijn niet jullie wegen. Maar het verlangen van uw vader is, uw hemelse vader is, dat u in zijn gedachten terechtkomt. En dat wij wandelen op zijn wegen. Ik heb ontdekt dat gelovigen en christenen, die willen altijd God op hun wegen. Maar als je wederom geboren bent, als je een kind van God bent, heb je het verlangen dat wij op zijn wegen komen. En dat gaat goed. Want dan is hij die herder die ons uit die schaapskooi naar buiten leidt. Met de wedergeboorte bent u nieuw, een nieuwe manier van denken. Een eigenschap van de nieuwe manier van denken, wat een vleeselijk mens zelden zal doen, is bid voor uw vijanden, zegt God. Bid voor uw vijanden. Nou, dat is een nieuwe manier van denken, of niet? Dat is echt iets wat we moeten leren. En zeker als mensen je volkomen dwars zitten. Ze kunnen je soms volkomen dwars zitten. Misschien heeft u wel iemand op de werkvloer die u volkomen dwars zit. Ze zeggen wel die het bloed onder je nagels vandaan haalt. Misschien heeft u wel iemand in uw omgeving. Het nieuwe denken zegt, ik ga voor hem bidden. Ik draag hem op voor het aangezicht van God. Dat is het nieuwe denken. De muziek staat altijd keihard bij de buren. Laat ik eens een bos bloemen gaan brengen. Dat is het nieuwe denken. Waar God grote wonderen uit kan laten plaatsvinden. Als wij anders denken en anders handelen, kan God wonderen doen. We moeten het leren. En het moet geactiveerd worden door het woord van God. Het nieuwe denken wordt geactiveerd door Gods woord. Want Gods woord leert ons om te bidden voor onze vijanden. Dat heb u niet zelf bedacht. Dat komt niet vanuit de natuurlijke mens. Dan hebben we heel andere neigingen, of niet? En dan moeten we soms nog voor oppassen. Of ben ik de enige? Vooral als ik in de auto zit, nou, dan is die geestelijke mens wel eens eventjes op de achterbank. En dan zit die andere achter het stuur. Dan kan je soms behoorlijk... Dus we moeten het laten activeren door het woord van God. En het gaat ook om hele praktische dingen. Het gaat niet om hele grote geestelijke stappen. Ik heb altijd heel veel met de trein gereisd van Horen naar Amsterdam. En dat was altijd heel vol. En dat was altijd de veldslag om binnen te komen om een stoeltje te hebben. En op een gegeven moment maakte God me er attent dat ik net zo was als al die andere mensen. Gewoon duwen en op een stoel proberen te komen. En God zegt, zo wil ik niet dat je bent als christen. Dat is gewoon heel praktisch. En ik ben daar ook mee bezig gegaan. En het wonderlijke is dat ik daarna zelden nog gestaan heb. Want God beschikt over de stoelen in de trein, of niet? Niemand anders. Niemand anders. Maar dat zijn dingen die we moeten leren. En dat is de praktijk van het leven. Het gaat soms niet om grote geestelijke hoogstandjes. Het gaat soms echt om de dingen van het leven. En we worden geactiveerd door het woord van God en door de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt het, de Geest zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En daarom moeten we ook in het woord lezen en het woord kennen. Misschien een hele rare vraag weer, ik heb een paar rare vragen vanochtend. Wie heeft u aangekleed? Wie heeft u aangekleed vanochtend? En dat vindt u niet raar? Nee? Niet je vrouw heb je niet aangekleed? Zeg, Siem, kom eens even lekker bij me, ik ga je even lekker aankleden. Je hebt jezelf aangekleed. En misschien zegt u, ja, wat is dat nou voor een vraag? Ja, dat kan ook. En er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Er zijn mensen die zichzelf niet aan kunnen kleden. Er zijn altijd uitzonderingen, ook in het Koninkrijk van God. Daarom moeten we niet oordelen. Daarom is het woord altijd voor uzelf. Maar de meeste van ons hebben zichzelf aangekleed. Jullie ook? Of je vader en moeder nog? Zelf, hè? Ik denk dat je ouders er ook erg blij mee zijn. Dat jullie het zelf doen. Nou, we hebben een kleindochter, die is dus een jaar. Maar die wordt aangekleed, of niet? Ik zie haar nog niet naar de kast lopen en denken van... nou, mijn vaarse jurkje en mijn groene majootje. Dus die wordt aangekleed. En mijn oudste dochter, die kleedt zich ook zelf aan. En dan gaan we even naar de praktijk... Ja, u bent 20 jaar bekeerd. U bent wederom geboren. U bent een nieuwe schepping. Maar kleedt u zich 's ochtends ook aan, of niet? Geestelijk dan, hè? Niet die natuurlijke mens. Ik twijfel er niet aan dat bijna alle volwassenen hier zichzelf aankleden. Daar twijfel ik niet aan. Want anders moet er ook weer een goed gesprek plaatsvinden. Maar geestelijk kleedt u zichzelf 's ochtends aan. Want de Bijbel roept ons daartoe op. Ga met elkaar naar de Colossensebrief. Ik vind het fijne van het woord van God, is dat eigenlijk, voor ons hele leven is dat woord, heeft het wat. Sommige mensen zeggen, ja, we leven in 2022 en sommige dingen die kun je niet in het woord van God vinden. Onzin. Gods woord is niet beperkt, Gods woord is niet bekrompen. Als we wat nodig hebben, dan spreekt God vanuit zijn woord. Niet altijd wat ik horen wil. Dat is wat anders. Maar er is altijd een antwoord vanuit het woord van God. Ten alle tijden. Ook in de tijd waarin wij nu leven. Paulus spreekt hier tot de de gemeente te Colossense, Colossense 3, boven vers 5, en dan NBG heeft erboven staan, het nieuwe leven staat erboven. Het gaat dus over het nieuwe leven. Het gaat dus over die nieuwe mens, die wederom geboren mens, die nieuwe schepping met dat andere denken. Daar heeft hij het hier over. Daar spreekt Paulus over. En dan zegt hij in vers 12, en dat is net of hij voor de klerenkast staat, voor de kledingkast. Doet dan aan, begint die tekst. Doet dan aan. Dus hij beweegt de gemeente te Colossense om zich te kleden. Doet dan aan, als door God uitverkoren heilige en geliefde. Hij spoort ze aan, ga je nou eens aankleden. Ik denk dat veel christenen naakt op straat lopen. Die gaan zo 's ochtends de straat op. En dan kom je ook in de problemen, of niet? Want het was bitterkoud vanochtend, vond ik, hoor, dat ik de deur uitging. En dan zijn we toch ook blij dat we gekleed zijn. Los van alle andere dingen zijn we toch wel blij dat we gekleed zijn en een jas hebben. Maar geestelijk gezien moeten we ons ook aankleden. En u moet niet denken van, ach, komt wel. Doet dan aan. En dan gaat Paulus hier een hele rij van dingen op noemen die we aan moeten doen. Dus God gaat u niet aankleden. Heer, geef me dit. Heer, geef me dat. Heer, geef me zus. Nee, Paulus zegt, doe het zelf aan. Die kleine Bobby van 1 jaar, die wordt aangekleed. Als christenen pas tot bekering komen, dan worden ze omringd door liefde. Dan moet je als gemeente ook opletten. We moeten echt voor hun zorgen. Maar als mensen ouder worden, als ze geestelijke leeftijd krijgen, moet u zich 's ochtends aan gaan kleden. Wat moet u aantrekken? Innerlijke ontferming. Wie heeft het aangetrokken vanochtend? Wie dacht voor de kast, laat ik vanochtend eens innerlijke ontferming aantrekken. Want ik kan wel eens naast iemand zitten wat me niet zo zint. Maar als u de innerlijke ontferming niet aangetrokken heeft, heeft u een probleem. Want dan kunt u zich ook niet ontfermen. Doet dan aan. Doet dan aan goedheid. We zijn niet zomaar goed als kind van God. We moeten het aandoen. Doet de goedheid aan. Ga nou eens de dag beginnen om uw goedheid aan te trekken en zeggen, vandaag wil ik goed zijn voor de mensen om me heen. Ik wil helemaal niet zeggen dat u iedereen moet aaien, want de vermaning kan heel goed zijn. Dus dat goed zijn is altijd, ook bij de christenen, soms een raar begrip. Ook al liefde, zeggen ze, God is liefde. En dan zeggen ze, ja, net of die de hele dag over onze bol aait. Maar doet dan aan. Doet dan aan nederigheid. Het zou zo fijn zijn als we ook in de gemeente komen en we hebben allemaal onze nederigheid aangetrokken. Krijg je nooit problemen met elkaar. Krijgen we geen problemen met elkaar. Als we de nederigheid aangetrokken. Zachtmoedigheid. Doet dan aan zachtmoedigheid. Doet dan aan, zegt Paulus. Geduld. Heer, wilt u mij geduld geven? Paulus zegt, doe het aan. Ik heb u macht gegeven om een kind van God te worden. Er zit veel meer in ons als dat we denken. Er zit alles wat in die wedergeboren mens bezit van binnen alles. Het moet zich alleen ontwikkelen. Net als mijn kleinkind van 1 jaar. Alles zit erin. De eerste woordjes zijn er al uit. Mama, papa en kikker. Dat vindt mijn vrouw leuk. Om het kind kikker te leren. Maar we hebben nooit getwijfeld dat ze zou gaan praten. Het zat erin. Het zit er gewoon in. In ons zit het ook. In de nieuwe schepping zit het. Maar we moeten het laten ontwikkelen. We moeten het aantrekken. Verdraagzaamheid. Het is best wel een rijtje wat Paulus hier de gemeente aanreikt om aan te trekken. U kunt ook op de stoel gaan zitten en zeggen, Heer, ik wacht tot u de broek van verdraagzaamheid over mijn benen getrokken heeft. U kan lang wachten. Vergevingsgezindheid. Wat zou het geweldig zijn als iedere christen 's ochtends de vergevingsgezindheid aan zou trekken, of niet? We krijgen een heel andere wereld. Een heel andere wereld. Weet u wat van Jozef geschreven staat? Jozef werd gezegend en zijn omgeving. Geweldig. Dus niet alleen Jozef werd gezegend omdat hij in het spoor van Christus wandelde, maar ook zijn omgeving. En dat lezen we een paar keer. Jozef werd gezegend en zijn omgeving. De gemeente Purmerend wordt gezegend en de hele omgeving. Dat zou toch geweldig zijn, of niet? Doe dan aan de liefde. Doe dan aan de vrede. Doe dan aan de dankbaarheid. We moeten dankbaarheid aandoen. Het is niet een kwestie van dat het gebeurt. En daar heeft de Hebreeënschrijver het over. Hij zegt, ik wil dat jullie volwassen worden. En maar er is nog zoveel, ja, dat flesje en die speen en lekker achterover hangen en een beetje sabbelen. Word volwassen, zegt hij. Want we willen verder in dat koninkrijk van God. Er worden over andere dingen geschreven in dat koninkrijk van God. En er staat ook, ik meen ook ergens in de Colossensebrief, dat er staat, we willen een weg gaan die nog verder omhoog voert. Die nog verder omhoog voert. Dat is ook het vaderhart van God. Ik ben heel dankbaar dat mijn kinderen volwassen geworden zijn. Dat ze goed terechtgekomen zijn. Dat ze de boel op orde hebben. Maar dat zou God toch ook over ons zijn, of niet? Als u 20, 30 jaar bekeerd bent, dan zou dat hart van God toch ook moeten zeggen, kijk eens even, wat een volwassen kinderen. Dat zou zijn hart toch blij maken? Ik moet aan God denken wat hij over, weet u wat hij over Job zei? Job heeft veel meegemaakt, maar wat God in eerste instantie over Job zei, toen de duivel bij hem kwam, heb je mijn knecht Job gezien? Met andere woorden, heb je wel gezien hoe die is? Want van Job staat geschreven, hij was de meest rechtvaardige in zijn tijd. De meest rechtvaardige. En God was trots op Job. Hij zegt tegen de duivel, heb je mijn knecht Job gezien? Wat zou het toch geweldig zijn, hè, als daar in de hemel gesproken wordt van, hey, heb je die gemeente gezien in Purmerend? Heb je die gemeente daar gezien? Hoe ze daar met elkaar leven, hoe ze verbonden zijn, hoe de vrede daar heerst? Wat zou het toch geweldig zijn als God zo over ons zou praten, als gemeente, maar ook over ons persoonlijk. We moeten volwassen worden. Misschien moeten we zeggen, ik wil volwassen worden. In het natuurlijke is het heel normaal. In het natuurlijke is het heel vreemd als iemand van 40 jaar kruipend binnenkomt. Maar in het geestelijke zien we soms ook mensen kruipen die al 10, 20 jaar de Heere kennen. We hebben vorig jaar een boodschap gehad met sta op. Sta op, ga staan. Nou, ik zeg, Heer, is er iemand in de Bijbel? Kan ik iemand in uw woord vinden die volwassen is? Waarvan ik echt zie dat hij volwassen is. En dan heb ik het niet over de Heer Jezus. Dus echt een volwassen man of vrouw. En dat denk je dan zo over na. En ik was er wel vrij snel. Gaan we even naar Handelingen en dan gaan we mee afsluiten. Over een volwassen mens. Want we kunnen wel zeggen dat we volwassen zijn, maar dat moet je ook kunnen zien, of niet? Volwassenheid kun je ook zien. En bij deze broeder zie je de volwassenheid. En Handelingen 7, dat gaat over Stefanus. Nou, die kent u wel, dat heb u misschien wel eens gehoord, Stefanus. Stefanus die predikte daar de boodschap. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Het werd hem beslist niet in dank afgenomen dat hij de boodschap van God op zo'n krachtdadige wijze bracht. En hij zegt ook best wel heftige dingen tegen de mensen daar. Want hij zegt, hardnekkige en onbesneden van hart en oren. Jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Ja, dan raak je geïrriteerd als iemand dat tegen je zegt, of niet? Maar dat was de boodschap die Stefanus daar gewoon moest brengen. Die bracht hij daar. Maar die boodschap, die bekocht hij met de dood. Die ging hij bekopen met de dood. Want er staat er in vers 54, toen de menigte dit hoorde, sneed het hen door het hart. En zij knesten de tanden tegen hem. Dus er was enorm verzet tegen de boodschap die Stefanus predikte. Maar ja, daar kun je soms niks aan doen. Maar er staat er, maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods. En Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de engelen geopend. En de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Geweldig, hè, als je dat mag zien of niet. Ik probeer me daar, Bart had het er ook al even over. De mensen hebben dat beleefd. Hun gevoel en alles. Het is veel meer dan alleen een verhaal. Wat heeft Stefanus daar een geweldig beeld gehad op het moment dat hij zijn leven los moet laten. Zo kun je je leven ook loslaten als je dit ziet. Dan is het geen moeite. Zie, ik zie de hemel geopend, zegt hij, en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar de menigte, zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En zij wierpen hem de stad uit en zij stenigden hem. Nou, dat is natuurlijk, wij zeggen wel als christenen, God zorg voor ons. Hè? Het wordt helemaal roos als je kind van God bent. Nou, bij Stefanus werd het niet roos, het werd gitzwart. Want ze gingen hem stenigen. En want het volgen van Jezus, dat brengt niet altijd alleen maar blijdschap en vreugde en vrede. Het brengt soms ook heel veel strijd. Want de boze, de Satan, wil niet dat u Jezus volgt. Nou, ze begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En zij wierpen hem de stad uit, zij stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van de jongeman Saulus. Saulus die later Paulus werd. En zij stenigden Stefanus. En Stefanus ging roepen. Hij riep de Heer aan, zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën riep hij met luide stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe. Ben je dan volwassen of niet? Dan word je gestenigd en dan zeg je: Heer, alstublieft, vergeef deze mensen. Vergeef deze mensen die mij stenigen. Heer, alstublieft. Dat is de bede van zijn hart. Ik denk, dan ben je volwassen of niet? Nou, dat is de weg die we mogen gaan met elkaar. En ik denk ook met zo'n weg te bewandelen, kunnen we ook God behagen. Daar kun je echt God mee behagen. We mogen God behagen met onze liederen, met de lofprijs, met de dankzegging. Maar hiermee kunnen we werkelijk God behagen. Amen. Heren, we willen een moment ons hoofd buigen. En ik wil u ook vragen of u dit woord in ons hart wil griffen. Ook bij mij. Heer, dat ik gedachtenis heb aan uw woord. Ook als de oude mens opspeelt. Ook als mijn eigen ik weer een weg wil gaan. Heer, dan bid ik u dat u door uw geest dit woord aan mijn hart bekend maakt. Dat is de bede van mijn hart. Heren, ja, dat we het echt mee zullen dragen als we zo naar huis gaan. Dat we erover na zullen denken en ook aan u zullen belijden. Heer, ik wil volwassen worden. Ik wil een zuil worden in uw tempel. Heren, dank u wel. Heer, dat u dat door uw geest en door uw woord, maar ook door mijn verlangen en door mijn wil en door mijn handelen kan bewerken in onze harten. Amen. Amen.